Als u ook op onze Hart en Ziellijst hebt gestemd, dan hebt u dit stuk natuurlijk meteen herkend. Want het is dit najaar in onze Hart en Ziellijst op de 3e plaats geëindigd. Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. Vlak onder de Winterreis van Schubert en de Matthäus Passion van Bach. Pärt is hot, zullen we maar zeggen. En niet alleen in Nederland, ook bijvoorbeeld de filmindustrie van Hollywood. Daar weten ze die Estse componisten op gepaste momenten in te schuiven. Filmmaker Paul Hegeman vroeg zich af waarom we nou eigenlijk zo van Arvo Pärt houden. En hij nam die vraag als uitgangspunt voor zijn nieuwe film, Het Pärt-gevoel.
De muziek van Pärt die is confronterend, die is troostend, die is inspirerend, die is stimulerend. En dat is het eigenlijk allemaal. Hij troost je, maar tegelijkertijd weet hij, doordat hij je de schoonheid van dingen laat zien, ja, besef je op een moment hoe mooi het leven zou kunnen zijn. En voordat je er erg in hebt, ben je dat vergeten. Want ik vind deze wereld heel lelijk, vooral deze samenleving vind ik heel erg lelijk. En dat vergeten zou verschrikkelijk zijn. Ik denk dat dat het Pärt-gevoel is, ja.
Wat ik me afvroeg, hè, want dat komt eigenlijk in jouw documentaire ook steeds naar voren. Als het gaat over Arvo Pärt, dan wordt eigenlijk in één adem spiritualiteit genoemd. Maar nou is spiritualiteit aan zich natuurlijk nogal een containerbegrip. Zou jij dan eens kunnen definiëren wat volgens jou in het geval van Pärt die spiritualiteit is?
Spiritualiteit is misschien het vermogen om verder in jezelf te gaan, om dingen aan te boren in jezelf die normaal gesproken gewoon de rest van je leven verborgen zouden blijven. Ik denk dat we misschien bij Pärt ook wel het geval is. En daarom ben ik eigenlijk blij met mijn film, omdat ik dat eigenlijk gewoon op onderzoek uit was. Wat is nou jouw spiritualiteit, man? Wat ben jij nou eigenlijk voor iemand? Pärt wordt continu, nog steeds hoor, en wordt hij afgebeeld, die eigenzinnige man, die rare, een beetje kluizenaarstype, schuwe man. Het komt natuurlijk ook door die baard, hè, een beetje dat Russisch-orthodoxe kerkuiterlijk. Maar goed, die eerste ontmoeting met die man, ik keek mijn ogen uit. Ik zal het nooit vergeten.
Ja, want in je film volg jij een repetitie van Arvo Pärt met het Cello Octet Amsterdam. En daar zie je hem dan aan het werk. Ja. Je hebt voor je film een heleboel mensen over hem gesproken. Helemaal aan het einde zegt hij zelf ook nog iets. Waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen om vooral anderen over hem te laten praten en niet één lang interview met hemzelf te doen?
Ik had er dus een interviewtje gedaan met hem. En dan krijg je weer dat mompelende, murmelende en het. Ja, dat zijn mensen waarvan de gedachten vooruitlopen op hun woorden. En je hebt wel meer mensen die hebben een probleem met
Maar omdat hij zelf dus wat murmelend spreekt, koos je ervoor om anderen over hem te laten spreken?
Nee, ik dacht van als ik hem nu gewoon ga, dan krijg ik weer de bekende clichés, krijg ik. En ik wilde dus niet, ik wilde eigenlijk gewoon dat masker van hem aftrekken. Daar waar het masker eraf valt, hè. Dat is die scène waar hij in het conservatorium zit met je cello octet. En dan zie je ze reageren op hoe zij spelen. Nou, hoeveel gelaatsveranderingen je in een paar minuten ziet. Pijn en dan ineens, weet je wel, dat die schrik naar voren gaat. Nou, het is onvoorstelbaar. En toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon laten staan. Want hier zie je dat bij deze man veel meer binnenkomt dan bij een gemiddeld mens. En ik denk dat dat voor bijna een definitie is van grote artisticiteit en ook spiritualiteit. Is dat jij gewoon meer voelt dan een normaal mens. En dan vouwt hij zijn handen en dan slaat hij een toon aan. Dan vouwt hij nog eens een keer zijn handen. Dat is dus ook Arvo Pärt. Dus het is ook eigenlijk gewoon de geëikte definitie van spiritualiteit gekoppeld aan religie. Dat is hem dus ook.
En dat beperkt hem. Dat beperkt hem dan nergens. Want je kan ook denken, natuurlijk, je hebt spiritualiteit, dat is één ding, dat is iets vrij zwevends of zo, wat je erbij kan voorstellen. En zodra daar natuurlijk een kerk, een instituut bij komt, wordt het een korset. Heb je ooit wel eens het gevoel gehad dat dat voor hem ingewikkeld was? Of dat het korset ergens ging knellen? Of is zijn muziek altijd op de een of andere manier vrij geweest?
Ja, ik vond, dat wordt ook wel, dat is het altijd geweest. En dat wordt ook wel bevestigd door het feit van dat hij waar ik niet voor niks laat ik daarmee aftitelen. Dat is de Apacium Domine van dat stuk. En dat heeft hij geschreven na die terreuraanslagen in Spanje. En elk jaar in Spanje, als die aanslagen herdacht worden, wordt uitgezonden in een orkest, is een uitvoering van Da Pacem Domine op de tv in Spanje. Het is gewoon eigenlijk een man die midden in de wereld staat met zijn beide benen op de grond.
Maar hij zit ook bij de Pauselijke Raad voor Cultuur bijvoorbeeld. Dan ben je wel een beetje ingelijfd, toch of niet?
Ja, toch op de een of andere manier heb ik er bij hem geen moeite mee. Ik kan ook geen moeite mee hebben met religie als het je stimuleert om een beter mens te zijn. En bij Pat heb ik dat gevoel. Ik heb het gevoel eerder dat het hem juist meer nog inspireert. En dat ik denk dat dat ook kan. Ik denk dat dat de verklaring is waarom die muziek zo ongelooflijk grote impact in de wereld heeft.
De Tsjechische choreograaf Jiří Kilian zegt in jouw docu: ik voel me verwant aan hem omdat we allebei zijn opgegroeid in een Sovjetstaat. En ja. We hebben dus allebei repressie gekend. Ja. En wat ik voel in zijn muziek is een bepaalde diepte, gevaar. Ja. En ik kreeg de indruk dat Kilian daarmee bedoelde dat die repressie het werk van Bert heeft mede bepaald.
Nou, dat klopt helemaal. En dat is natuurlijk de ironie van het lot. Dat is dat onder de Sovjet-repressie, dat er artistiek de mooiste dingen gedaan zijn. Het beste voorbeeld daarvan is Polen. Tijdens de communistische periode van Polen hadden we films als Kieslowski. Nou, ik denk dat ik durf best te stellen dat een van de allergrootste films aller tijden is Kieslowski. En die had nooit zijn films kunnen maken als hij niet die repressie had gevoeld van de Sovjet-tijd. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Kieslowski.
Maar want, wat doet die repressie dan met een kunstenaar?
Dat doet met die repressie, doet met die kunstenaar, is dat jij uitgedaagd wordt werkelijk gewoon om datgene wat je normaal gesproken, wij zitten hier in een samenleving waarin iedereen maar alles naar voren en eruit krijst en schreeuwt ook tegen elkaar aan. In een samenleving waar jij op je woorden moet letten, moet je alles gewoon subtieler en delicater gaan doen. Als jij gewoon, en als je dat vertaalt naar een artistieke uiting, als jij een compositie wil maken waarvan je weet dat die niet in goede aarde zal vallen, dan moet je uit een onvoorstelbaar diep in jezelf graven. Plus erbij, je moet zoveel van jezelf eisen en van alles om je heen om datgene te bereiken wat je wil uiten, dat je denkt dat je automatisch per definitie naar een hoger niveau gaat.
En dat is dan die diepte waar Kilian het over heeft?
Dat veronderstel ik van wel, ja.
Weet je ook wat Arvo Pärt zelf eigenlijk nastreeft met zijn muziek?
Ik zou dat niet durven te zeggen wat hij ermee nastreeft. Ik vermoed dat hij, ja, dat hij toch met zijn muziek naar de hemel wil reiken. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij dat wil nastreven. Ja.
Want je zegt zelf, Pärt biedt mij op een bepaalde manier troost. Ja. Hè, want ik vind de wereld helemaal niet zo mooi. Ja. Maar denk je dat Pärt zelf ook zo naar de wereld kijkt? Of hoe is zijn wereldbeschouwing? Wat is jouw indruk daarvan?
Ik denk dat zijn wereld, zijn ideale wereld is kleinschalig en verbonden met de natuur. En dat zijn dan wel toch wel de clichés die omheen, maar het is wel waar. En in een warme, intieme manier met mensen omgaan, maar wel rechtschapen en ook direct. Ik denk dat het een van de redenen is waarom ik ook zoveel van de man hou en zijn muziek, want ik hou van de man ook hoor. Hij is eigenlijk een beetje gek. Een van de hele mooie beelden die zijn volgens mij, is dat ergens ook te vinden op YouTube. Dan is er een uitvoering en dan maakt hij dus, dan is hij zo gelukkig erover, dan maakt hij dus een dansje werkelijk gewoon met een dirigentje. Ja, dat soort beelden had ik een meesterwerk gemaakt. Nu ben ik tevreden.
Paul Hegeman hoorde u over zijn film Het Pärtgevoel. En die is vanavond in de bioscoop uitgebracht en te zien in verschillende theaters in het land. En om u straks nou alleen met een flintertje spiegel in spiegel naar bed te sturen, dat gaat natuurlijk niet. Dus we hebben nog een mooi stuk van Pärt voor u klaargezet. Nunc Dimittis, gezongen door Polyphonie.